deze manier van samenwerken over bestuurslagen heen. Dus gemeenten, grote uitvoeringsorganisaties als Belastingdienst, Politie en Ministeries en CBS. Dat lijkt toch wel een gouden greep te zijn.
Welkom bij Data voor Succes. In deze serie onderzoek ik, Robin Rotman, de mogelijkheden van datagedreven werken door de overheid.
We zien dat er sprake is van huizen die heel vaak van eigenaar wisselen. En er zitten soms schimmige constructies achter met niet natuurlijke personen, maar stichtingen die die huizen dan hebben. En nou, we hebben daar niet een goed gevoel bij. Vervolgens gaan we kijken hoe kan je daar een vraag van maken die je met behulp van data kan onderzoeken.
Dit is een podcastserie van de Rijksacademie voor Digitalisering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. En vandaag hebben we het over zicht op ondermijning. Mijn gasten Mark Noordhoek, beleidsverantwoordelijke voor de Citydeal zicht op ondermijning. Zeg ik dat goed?
Dat klopt helemaal.
Ja. En je werkt bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Ja.
Ja. En Ruben Dood, hij is directeur beleidsstatistiek en data services bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Ja.
Mark, Citydeal zicht op ondermijning. Waar hebben we het over?
We hebben het inderdaad over twee aspecten. Citydeal. En Citydeal is een instrument van Binnenlandse Zaken. Dat is door Agenda Stad in 2015 ontwikkeld.
Mm-hmm.
Eigenlijk om innovatieve projecten op te starten in een samenwerking tussen het Rijk, verschillende ministeries en vooruitstrevende gemeenten die een beetje willen experimenteren met een nieuw onderwerp.
Ja.
En zicht op ondermijning, dat is dan het onderwerp waar we het nu over hebben,
mm-hmm.
is het onderwerp van deze Citydeal. En daarin hebben we initieel met zes gemeenten, en later zijn er nog een heleboel aan toegevoegd,
ja.
Een samenwerking opgestart met het CBS, met JNV, met het ministerie van Financiën en BSK dus, om te kijken of we met data-analyse een beter beeld konden krijgen op ondermijnende criminaliteit.
Ja, want daar gaat deze serie ook over. Hè? Hoe de overheid met data, in dit geval met CBS, het beleid beter kan maken. Toch nog even die ondermijning. Wat is eigenlijk ondermijning? Het gaat over criminaliteit, hebben we het. Hè? Ondermijnende criminaliteit.
Klopt. Ja, nee, ondermijnende criminaliteit is in deze kabinetsperiode een speerpunt geworden. JNV heeft ook in het regeerakkoord 100 miljoen opgenomen om extra plannen te maken om die ondermijnende criminaliteit aan te pakken.
Mm-hmm.
En wat je moet voorstellen is dat de hoeveelheid geld die verdiend wordt met criminaliteit ondermijnend werkt op de samenleving. Dus je ziet dat er heel veel geld wordt verdiend met drugscriminaliteit. En je ziet dat eigenlijk de maatschappelijke structuren aantast. Mensen die geen belasting betalen. En als andere mensen dan in de gaten hebben, dat is wel heel makkelijk en heel makkelijk geld verdienen. Dan is de verleiding voor andere mensen die nu op het rechte pad zitten om daar naartoe af te glijden. En dat ondermijnt de maatschappelijke samenleving. En daarnaast zijn er natuurlijk nog heel veel andere aspecten die, mm-hmm. Die effecten hebben van deze criminaliteit. En een van de zaken waar we naar kijken is bijvoorbeeld het bezit van vastgoed.
Mm-hmm.
En je kunt je voorstellen dat het onwenselijk is voor een gemeente om heel veel panden in het bezit te laten hebben van criminelen.
Ja, dat is leuk. Maar toch nog even, is criminaliteit niet altijd ondermijnend?
In principe wel.
Ja, het is even een beetje definitie dingetje, maar het is misschien goed om hem even neer te zetten.
Ja, het is daar waar de onderwereld gebruik, daardoor dus ook misbruik maakt van de bovenwereld. En dan moet je voorstellen dat een crimineel een stichting opzet om te verbloemen dat hij aan het doen is. En op die manier geld door te sluizen. Of een bedrijf opricht om daarmee geld wit te wassen.
Ja.
En eigenlijk gebruik maakt van legitieme structuren, waar ook een notaris voor inzet. En soms ook keurig door witte wassen belasting afdraagt van crimineel verdiend geld.
Ja, oké. Dus je hebt daar bij ondermijning is er sprake van een soort verwevenheid tussen de bovenwereld en de onderwereld, waarbij een gedeelte van de bovenwereld misschien zelf niet eens op de hoogte is dat ze daar deel van uitmaken.
Ja,
misschien vaak onbewust.
Ik denk zelfs dat we voorzichtig kunnen stellen dat de overheid misschien wel de grootste facilitator is van ondermijning.
Ja,
En helaas, ja, wij geven natuurlijk vergunningen uit. Wij geven allerlei mogelijkheden uit om te ondernemen. Ja. En in die zin helpen overheidsorganisaties, waaronder ook gemeenten, soms criminelen op die manier geld te verbloemen of op een andere manier in te zetten.
En dan wil de overheid, die wil dus criminaliteit aanpakken en die wil data gaan inzetten. En dan zit ik hier met de directeur beleidsstatistiek en data services van het Centraal Bureau voor Statistiek. En dan hoor je dat en dan maakt jouw hart een sprongetje. Yes!
Ja, dit is natuurlijk een ontzettend interessant onderwerp. Vooral omdat criminelen zelf, die kloppen niet bij ons aan en zeggen, moet je kijken wat ik doe. Hè? De sporen van criminaliteit zie je niet zomaar overal in de data. Dus als je gaat kijken naar ondermijnende effecten van criminaliteit, dan moet je eerst gaan nadenken van, welk effect zou je dan bijvoorbeeld kunnen zien? Wat zou een ondermijnend effect kunnen zijn dat je kan zien in de maatschappij? En dat kan je dan gaan toetsen. Zien we ook daadwerkelijk dat soort effecten? En kan je op een of andere manier zien dat er ook een verband is met criminaliteit? Dat is buitengewoon interessant om te doen, ja.
Ja, en dan krijgt het cijfer-nerd-werk wordt ineens heel belangrijk en relevant bij de bestrijding van criminaliteit. Dat is toch super tof?
Ja, dan, en niet direct bij de bestrijding van criminaliteit als in het oppakken van een misdadiger. Maar wel zien hoe groot is het fenomeen, hoeveel criminaliteit is er nu en hoe zouden we het beleid om de bestrijding van criminaliteit te doen, hoe kunnen we dat beter maken?
Ja. Zullen we eens een concreet voorbeeld van hoe die samenwerking dan is? We kunnen bijvoorbeeld, dan hebben jullie een leuk idee, is dat de doorsluishuizen? Of hebben jullie zelf nog een suggestie die goed illustratief is? Nou, doorsluishuizen. Moeten we ook eerst even gaan vaststellen wat wij hebben dan over doorsluishuizen? Wie biedt?
Nou, ik wilde wel een voorzitter geven. Ja, we hebben gekeken in de data van het kadaster van de afgelopen 20 jaar naar alle transacties van woningen. Dus het aantal keren dat een woning verkocht wordt. En als je dan kijkt naar de gemiddelde aantal keren dat een woning verkocht wordt in 20 jaar, is dat ruim onder de 5 keer. Als je kijkt naar woningen die meer dan 5 keer verkocht worden, dan praat je over 0,1% van alle woningen. Dus dat is vrij weinig. Mm-hmm. En 99,9% van al die andere woningen, die worden dus minder dan 5 keer verkocht in 20 jaar tijd. Nou, als je dan gaat kijken waar zich dat voordoet, dan zie je dat vooral in de grote steden dat wat vaker voorkomt. Dat is ook logisch, er zijn meer huizen, wordt meer verhandeld. En daar is dezelfde definitie, 5 keer of meer, is daar 1%, als ik het goed heb.
Ongeveer.
Kijk even naar mijn buurman. Ja. En als je dan vervolgens inzoomt op wijken, dan zie je dat bepaalde wijken in bepaalde gemeenten daar dan weer substantieel van afwijken. En soms 4 of 5 of 6% van die doorsluishuizen kennen. En dan denk je, goh, als het nou landelijk 0,1% is, dus het is echt weinig. En sommige wijken is het meerdere procenten. Waar zit hem dat dan in? En dat zou je dan aan het denken moeten zetten als gemeenteambtenaar, als beleidsambtenaar of als misschien iemand van de Belastingdienst. Wat is daar in deze wijk anders waarom het zo aantrekkelijk is om die huizen zo vaak te verkopen? Kennelijk. Want dat is dus statistisch zo. Dat is een feit.
Ja.
Nou, en op die manier kun je dus.
Maar dat zou dus een voorspeller voor criminaliteit kunnen zijn.
Ja, het hoeft niet. Hè? Je mag een huis vaak verkopen.
Het wordt ook zorgvuldig. Het zou een voorspeller voor criminaliteit kunnen zijn.
Ja. Het is opmerkelijk. Het is opmerkelijke afwijking van het gemiddelde. Ja. En concentraties in bepaalde buurten, zeker als het buurten zijn waar je ook al andere beelden bij hebt. Hè, want gemeenten hebben beelden van bepaalde buurten. Dan kan dit in combinatie met die andere informatie aanleiding zijn om eens te kijken van wat hebben we daar nu een verklaring voor?
Ja. Oké, dus de politie signaleert iets. Of die heeft het gevoel van, hey, huizen die veel van de hand gaan, daar zit misschien zwart geld achter. Of er gebeurt iets geks. Of de gemeente signaleert, of jij zelf, weet ik veel. En die komen dan bij jou. Komen dan bij jouw ploeg.
Ja, we overleggen met gemeenten. Gemeenten die komen met dit soort ideeën. We zien dat er sprake is van huizen die heel vaak van eigenaar wisselen. En er zitten soms schimmige constructies achter met niet natuurlijke personen, maar stichtingen die huizen dan hebben. En nou, we hebben daar niet een goed gevoel bij. Die hebben een gevoel waarvan ze denken, hier is iets aan de hand.
Ja.
Vervolgens gaan we kijken, hoe kan je daar een vraag van maken die je met behulp van data kan onderzoeken. En doorsluishuizen is daar een hele mooie, want je hebt de kadasterdata waarin de verkoopdata van woningen staan. En je kan ook de koper en de verkoper zien. Dus dan kan je daarin gaan kijken, van is hier inderdaad een vreemd patroon? Is hier iets raars aan de hand? En als je dan op die doorsluishuizen gaat inzoomen, dan zie je dat bij een beperkt deel van die doorsluishuizen is weer de eigenaar niet een natuurlijk persoon, maar een stichting. En zo'n stichting kan gewoon in vastgoed handelen. Dat is niet ongebruikelijk. En een aantal van die stichtingen heeft er maar één bestuurder. En dat is dan toch wel een beetje raar, want een stichting die in vastgoed handelt en maar één bestuurder heeft, waar is die stichting dan voor? En als je dan gaat inzoomen op dat gedeelte, dan heb je nog steeds over best een grote groep stichtingen en best een grote groep vastgoed.
Mm-hmm.
Dan kan je gaan kijken, wat zijn dat voor bestuurders? Zijn dat bestuurders met bijvoorbeeld antecedenten in de criminele sfeer? En op die manier kan je afpellen en afpellen tot je bij een verifieerbaar patroon komt, waarvan je zegt, van, nou, het kan haast niet anders, of er is hier sprake van enige band met criminaliteit.
En jullie komen dan met een rapport? Jullie leveren dan een rapport aan Mark en zijn crew, denk ik dan maar?
Nou, we hebben dat eigenlijk initieel wel zo gedaan. Toen waren we natuurlijk echt nog aan het verkennen en zaten we in de experimentele fase van, goh, we hebben een hypothese en kunnen we die hypothese op de een of andere manier onderbouwen. Toen we daarvan bedacht hadden dat zo was, toen zei het CBS, ja, maar dan moeten we dat ook aan iedereen bekendmaken. Want als je met CBS-data onderzoek doet, dan is dat niet alleen voor de onderzoeker, maar is dat in principe voor heel Nederland.
Is openbare informatie.
Ja, is openbare informatie. Ja. Ik zeg het goed.
Ja, dat is correct. Openbare
informatie. We hebben daar in het begin wel wat discussies over gehad. Want ja, dan hebben we natuurlijk toch zoiets van, goh, als je nou ergens denkt van, hier zien we iets, willen we dan ook criminelen gaan vertellen dat we dat gezien hebben? We zijn na goede discussies tot de conclusie gekomen dat we dat inderdaad wereldkundig willen maken.
Die openheid werkt, dat is eigenlijk wel wat je wil, zo'n principezaak. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat jullie ook wel, dat het gewoon gaat jeuken. Jullie worden gaan zijn een beetje aan het Sherlock Holmesen. Waar houdt jullie zoektocht op? Want jullie komen natuurlijk van alles op het spoor, maar jullie zijn geen opspoor, jullie zijn geen FIOD, jullie zijn geen politie, jullie zijn geen rechercheurs.
Nee, wij doen niet een opsporing.
Jullie zien wel dingen.
Ja, af en toe zie je wel dingen, ja. En het is ontzettend leuk en heel erg interessant om in de discussies met de gemeente die ideeën te zien ontstaan van wat zou nog meer sprake kunnen zijn van criminaliteit, waar zien we nog meer vreemde dingen. En soms duik je in de data en dan kom je tot de conclusie van, nou, hier zien we niet echt een duidelijk patroon. Misschien is er wel iets aan de hand, maar we kunnen het niet zien. Dat is dan jammer.
Jullie kunnen dat dan niet zichtbaar maken?
We kunnen het niet zichtbaar maken. En soms zie je wel iets raars en soms leidt ook het feit dat je iets raars ziet, leidt tot de volgende vraag en de volgende vraag en de volgende vraag. En zo krijg je een steeds breder beeld van het patroon. En dat is absoluut heel erg interessant.
Nou, laten we dit proces van die doorsluishuizen dan nog een stapje verder brengen. Mm-hmm. Dat komt dus bij jullie terecht. Of bij een opsporingsinstantie. Maar in ieder geval, dat komt bij mensen die hier moeten iets mee. Zij leveren geen verdachten aan of zo, neem ik aan.
Nee.
Misschien hooguit een verdachte situatie, maar geen verdachten. Wat gebeurt er dan?
Nou, en ik denk dat het ook niet per se verdachten zijn. Want als je juridisch kijkt, ik heb vorige week nog een kleine lezing gehad van de deelnemer van het Openbaar Ministerie. Het woord verdacht, dat moet je niet zomaar zonder meer gebruiken. Nee. Want dan moet er echt een verdenking zijn, een juridische verdenking. Dus verdacht is natuurlijk ook een algemeen Nederlands woord die je in andere contexten kunt gebruiken. Maar in juridische context moet je dat niet op die manier niet gebruiken. Het is een opmerkelijke afwijking. Ja. En wat wij doen, en dan zeg ik wij in de zin van de coalitie die dit samen heeft opgezet. En daar zitten dan vooral de gemeenten in aan tafel. Die hebben beleidsdoelen om de leefbaarheid en de veiligheid in bepaalde wijken, in hun hele gemeente, beter te maken. Mm-hmm. En als je nu ziet dat er patronen zijn die duiden op, nou ja, toch opmerkelijke patronen, vreemde zaken die misschien niet één op één verklaard kunnen worden, dan gaan die gemeenten aan de slag met dat beeld van een bepaalde wijk, mm-hmm, en gaan kijken wat weten we nog meer van deze wijk. En dat kan zijn dat ze dat in RIEK-verband doen. RIEK is de regionale informatie- en expertisecentra. Dat is een samenwerking waarbij de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en de gemeente, mm-hmm, samenwerken. Die mogen op casusniveau informatie uitwisselen. En die mogen heel gericht gaan kijken, willen we hier een interventie gaan plegen?
Dus die duiken nog dieper deze informatie in en dan leidt het misschien wel tot verdachten of tot mensen die ze echt na willen trekken.
Dat kan.
Verder onderzoek.
En daar hebben ze ook een onderbouwing voor nodig als ze dat willen. Nou, en een van de aanleidingen om een dieper onderzoek te gaan starten zou een beeld kunnen zijn wat uit zicht op ondermijning komt.
Nou.
Want als je inderdaad in bepaalde wijken iets weet wat hier uitkomt en dat kan duiden op mogelijk witwassen, dan zou je vervolgens in RIEK-verband kunnen kijken, oké, als we dat nou vaak zien in een bepaalde branche, hoeveel organisaties werken er nou in die branche in deze wijk? En wat weten we daarvan?
Kun je dat iets concreter maken wat er dan aan de hand zou kunnen zijn? Je bent natuurlijk, je kiest je woorden voorzichtig. We hebben het niet altijd over verdachten. Dat is gewoon hooguit de aanleiding voor nog meer onderzoek. Hè? Mm-hmm. Maar als je dan daadwerkelijk het bij het rechte eind hebt, hè, dan is echt iets aan de geks aan de hand. Witwassen. Waar hebben we het dan eigenlijk over? Wat zijn dat dan voor partijen, voor criminelen? Wat is dat dan? Kan je een voorbeeld geven waar het dan over, waar je dus op uit zou kunnen komen? Zodat werkelijk Ruben en zijn team daadwerkelijk raak hebben geschoten.
Je kunt je voorstellen dat opeenvolgende transacties met vastgoed, mm-hmm, een manier kan zijn om geld wit te wassen. Je koopt een woning voor een bepaald bedrag, je verkoopt het voor een veel hoger bedrag. Het geld wat je daarop verdient, dat geef je keurig aan bij de Belastingdienst. En heb je daar belasting over betaald. En dan is dat vervolgens verkregen via de verkoop van vastgoed. Nou. En het feit dat een vriendje is, of misschien iemand die je ondershand het geld gegeven hebt om aan jou te betalen, dat staat niet in de boeken.
Ja.
Maar dat is wel een manier, als je geld op de een of andere manier aannemelijk kunt verkrijgen, mm-hmm, en daar dan op een nette manier belasting over betaalt, is het vervolgens voor de fiscus is het wit, want je hebt er belasting over betaald en je hebt aannemelijk gemaakt hoe je eraan gekomen bent.
Helder.
Nou, dit is een heel simpel voorbeeld en er zijn natuurlijk een heleboel andere voorbeelden, maar ja, ik kan ook niet te veel detail gaan opnoemen, want we willen ook geen mensen op ideeën brengen.
Nee.
Maar je kunt je voorstellen dat geld wit was, is in principe het in het legale circuit brengen door de belasting over te betalen.
We willen mensen niet op ideeën brengen, Ruben, maar wat voor thema's in de criminaliteit lenen zich nog meer echt voor een data-aanpak?
Nou, bijna alles waarbij er geld wordt gebruikt. Want geld laat een spoor na en follow the money. Ja, dus je kan die sporen volgen. En dat maakt niet eens zo vreselijk veel uit of dat giraalgeld is of cashgeld. Overal waar geld wordt gebruikt en zeker bij transacties van de omvang van een woning. Mm-hmm. Dat laat sporen na in de databestanden en die databestanden zijn vervolgens weer te gebruiken.
Mm-hmm.
Dus natuurlijk ook bij huizen is het ook interessant omdat huizen behoorlijk wat geld vertegenwoordigen. Dus als je een criminele transactie wil maken waarbij je misschien wel honderdduizenden euro's aan elkaar wil overhandigen.
Mm-hmm.
En dan kan je ervoor kiezen of om met 7 boodschappentassen vol met briefpapieren over straat te gaan. Of je kan het eigendomsbewijs van een stuk vastgoed gebruiken.
Ja. Ja.
Ja, dus dit soort zaken zijn, denk ik, heel interessant voor criminelen om op die manier te gaan werken.
Ja. Maar jullie zijn niet alleen maar vastgoed aan het doorlichten.
Nee,
kunnen we wat voorbeelden geven om het een beetje... Waar hebben we het nou eigenlijk verder nog over? Doorsluishuizen?
Nou, we hebben in de City eigenlijk 2 hoofdthema's. Het een gaat over vastgoed, mm-hmm. en alle transacties die daarmee samenhangen. En het ander gaat over drugscriminaliteit.
Ah, oké. Okay.
En drugscriminaliteit, daar heeft CBS ook heel veel data over.
Ja.
Data van verdachten, dat komt uit de politiebestanden.
De veroordeelden.
En veroordelingen, die komen van het Openbaar Ministerie. En we hebben beelden van, of we hebben heel veel data van panden waar bijvoorbeeld hennepplantages zijn geruimd of andere ecstasy labs.
En daar heb je natuurlijk die verwevenheid, is natuurlijk zo duidelijk. Hè? Die mensen wonen in huizen, die gebruiken stroom, die komen in die winkels. Dus heel die wijk wordt daar min of meer al dan niet bewust bij betrokken.
Heel vaak hebben mensen in de buurt ook wel een idee dat er iets aan de hand is, maar je weet het niet precies. En er is een woning en er wordt verbouwd en al een poosje en dan lopen mensen in en uit. Je weet het misschien niet eens.
Nou.
En soms weten mensen het ook eigenlijk donders goed wel, maar vinden ze het moeilijk om dat aan te kaarten.
Maar zouden jullie bijvoorbeeld op basis van data een goede inschatting kunnen maken waar bijvoorbeeld hennepkwekerijen zouden kunnen zitten?
Nou, niet op die manier. We kunnen niet zeggen van in dit pand zit waarschijnlijk een hennepkwekerij. Los van het feit dat de data die we gebruiken, die we hebben, gebruiken we nooit op die manier. We kijken alleen maar naar patronen.
Mm-hmm.
Dus je zou wel kunnen kijken van wat is nou typisch aan een huis waarin een hennepkwekerij zit?
Mm-hmm.
Nou, waarschijnlijk wordt
heel veel
stroom...
ruikt het naar wiet. Maar ja, dat
of glasseks heb ik altijd begrepen.
Dat haal je niet uit de data. Maar nee, dat is flauw. Nee, maar oké, sorry.
Nee, maar waarschijnlijk wordt er heel veel stroom gebruikt. Maar de stroom wordt waarschijnlijk illegaal afgetapt. Dus misschien wordt er juist wel heel weinig stroom gebruikt. Van wie is dat huis? Is dat huis van een gezin of is dit huis van een individueel persoon? En heeft die individuele persoon nog meer huizen? Heeft hij een duidelijke bron van inkomsten? Op die manier kan je een patroon maken van met welk vastgoed is misschien iets vreemds aan de hand. En dat patroon dat kan je weer verplaatsen naar wijken en buurten. Zodat je kan zeggen, nou in deze buurt zien wij toch meerdere panden waarvan we denken, hier is iets niet helemaal goed. We kunnen dan niet zeggen welk pand, want dan zou het herleidbaar zijn naar een individueel pand. En dat mag niet met de data van het CBS.
Nou, je zou het wel kunnen zeggen, je mag het alleen niet.
Dat is correct. Het zou het wel kunnen, maar dat mag niet en dat doen we dus ook niet.
Gaan we het zo nog, daar wil ik zo iets meer over weten. Maar goed, oké, ga door.
En als je dan ziet dat er een bepaald patroon is, dan kan je natuurlijk ook kijken van, zie je dat patroon in andere steden ook? En is daar ongeveer hetzelfde aan de hand? Je zou kunnen gaan kijken naar wie hebben die huizen dan in bezit of in bezit gehad en hebben die mensen op een of andere manier verband met elkaar? Zijn ze bijvoorbeeld gelinkt door familie of iets te noemen? En zo kan je ook weer meerdere patronen in kaart brengen op basis van verdachte panden.
Nou, misschien concreet op dit punt. Volgens mij is een van de voorlopige conclusies dat daar waar er een ruiming is van hennepplantage, dat je aan de bewoning van die woning kunt zien wat er zich daarvoor heeft afgespeeld. En we hebben een aantal woningen gezien die gewoon keurig bewoond werden door een gezin met kinderen en niks aan de hand. En een aantal jaren voordat er dan een ruiming plaatsvond, ging de bewoning over naar een groep individuen met verschillende achternamen in ongeveer dezelfde leeftijdscategorie. Dus vaak geen familie van elkaar. En daarin waren nogal veel wisselingen van bewoners.
Ja.
Zag je mensen in en uitschrijven en dat zie je dan keurig terug in de basisregistratie personen. En het patroon van een zeg maar stabiele bewoning in een bepaald pand, opeengevolgd door een wat andere vorm.
Een
andere
dynamischere variant op bewoning.
En een andere samenstelling van bewoning. Dan zie je dus dat er een meer dan gemiddelde correlatie is met vervolgens het ruimen van de hennepplantage.
Hoe hebben jullie dit altijd gedaan zonder Ruben en zijn dreamteam?
Nou ja, ik denk dat we konden dit niet op deze manier. Nee. En althans niet kwantitatief onderbouwen. En ja. Kijk, de wijkagent die door een buurt loopt, die ziet dat ook. Ja. Die ziet dan opeens allerlei auto's voor de deur staan en ziet allemaal volwassenen hetzelfde adres binnenkomen. Of de buren hebben dat in de gaten. Maar dan is het een onderbuikgevoel. En dan kun je daar ook niet altijd wat mee. Als je nu ziet dat er echt een patroon is. En nogmaals, ik ben wat voorzichtig in het uitdrukken, want dit is nog niet iets wat we volgens mij in het dashboard al gepubliceerd hebben.
Okay.
Maar het lijkt er dus op dat de samenstelling van bewoning, voorafgaand aan een drugsruiming, of een hennepplantageruiming, een indicator kan zijn. Nou, en dat is interessant. Eentje die ik er toch aan toe wil voegen, want we hadden het net over drugs.
Mm-hmm.
En die staat wel al een poosje op het dashboard, dus die kan ik ook uitgebreid noemen. Is dat personen die handelen in harddrugs, daar kun je persoonskenmerken van kijken of man of vrouw is en hoe oud ze zijn. Of ze thuis wonen, wat hun overeenkomsten zijn. Nou, wat we gezien hebben, is dat in Utrecht, in afwijking tot de andere drie van de G4... De leeftijdscategorie van handelaar in harddrugs voornamelijk in de leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar is. In de andere drie steden was dat 25 tot 35 jaar. Dus daar heb je ouderen gemiddeld gezien handelaar in harddrugs. In Utrecht is er dus sprake van een substantieel jonger segment. En het was niet een beetje, maar het was bijna de helft, als ik me goed herinner. De helft van de handelaar in harddrugs zat in de leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar. Als je daar preventief op wil gaan ingrijpen, dan moet je je dus richten op een hele andere leeftijdscategorie. Ja. Namelijk de schoolverlaters of de net bijna schoolverlaters. En dan moet je andere kanalen gaan inzetten. Dus dat betekent wat voor je beleid. Hoe ga je die groep benaderen als je wil voorkomen dat die gaan afglijden in handel en harddrugs?
Je bent me gelijk een stapje voor, want dat was mijn vervolgvraag. Kun je voorbeelden geven van hoe dit dan in concreet beleid uitwerkt? Maar bijvoorbeeld in preventie. Daadwerkelijk komt er iets uit in zo'n stad als Utrecht. Dat zijn jonge gasten. Jonger dan je eigenlijk zou verwachten. En dit komt er dan uit. En denk je, oké, kunnen we op de scholen kunnen we iets doen? Of dan kunnen we op straat kunnen we meer doen? We kunnen dus misschien ouders, misschien moeten daar de ouders wat meer. Want die jongens wonen misschien vaker thuis.
Nou, ik heb
zeg jongens, de, maar... Ik
ja, neem, nou, het, okay. het zijn overwegend ook wel mensen van het mannelijk geslacht. Ja, helaas ja. Is dat ook wel een overduidelijk patroon.
Ja.
Maar een van de dingen die in Utrecht gedaan is nu een specifieke aanpak op jonge aanwas.
Ja.
En als je dan kijkt naar waar denk je dan aan? Ik ben bij een bijeenkomst geweest en er was een eigenaar van een sportschool. En die is een band gaan sluiten met een uitzendbureau.
Ja.
En die hebben geprobeerd jongens die rondhangen in die sportscholen door te leiden naar een baan. Want als je een baan hebt, dan heb je wat meer zekerheid. En trouwens, het hebben van een vriendin schijnt ook preventief te werken. Dus
kan me iets meer voorstellen?
Ja, nou, het schijnt dat jongeren op het criminele pad die een vriendin hebben, toch wat meer weer terug neigen te gaan dan diegenen die dat niet hebben. En mensen die een jongen die een baan hebben en daarmee een alternatief hebben voor het verdienen van geld.
Maar dit is toch super tof dat het gewoon begint bij die nullen en enen waar jullie zoveel verstand van hebben en dat het dan eindigt. Met dit soort beleid. Dat is
een van de redenen waarom dit een ontzettend leuk traject is om mee te werken. Ja.
Ja. Ik heb straks een vraag voor jou. Eerst jij nog eventjes. Sorry, ik zit te wijzen, maar dat
zie je toch niet.
Dat zie je allemaal niet. Mark.
Ja.
Preventie had je het over. Wat zijn nog meer vormen van beleid? Is dat je op een andere manier met vergunningen omgaat? Of met bestemmingsplannen of zo? Is dat de vormen van beleid waar je aan denkt? Of?
Ja,
strategie van de politie misschien?
Nou ja, vergunningen, bestemmingsplannen, dat zijn natuurlijk instrumenten die het lokaal bestuur tot zijn beschikking heeft. Om in te grijpen in de bedrijvigheid en de samenstelling en de leefbaarheid in een bepaald gebied.
Ja.
En waar we naar streven is een samenleving die veilig is, waar het prettig is om te leven.
Paradijs op aarde streven we naar,
ja,
toch?
Nou, ja. En aangezien dat natuurlijk toch een mooie ideaal is, maar waarschijnlijk niet helemaal realistisch, moeten we proberen om daar zoveel mogelijk aan bij te dragen.
We doen ons best, juist.
Dat betekent dat je drempels opwerpt tegen gedrag wat je eigenlijk niet wil. Ja. En daar kun je dus interveneren. Een vergunning voor een bepaalde voor opstarten van een bepaalde zaak.
Ja.
Dat hebben we voor de horeca. We hebben een toets die heet Bibop. Dat is een toets om te zien of je een crimineel verleden hebt voordat je een vergunning krijgt om bijvoorbeeld in de horeca een zaak te beginnen. En dat zijn instrumenten die zijn er al. En door deze data kun je die misschien ook gerichter inzetten in de buurten die nu oppoppen vanuit het beeld van zicht op ondermijning.
Okay, ik vond dat ook bij doorsluishuizen bijvoorbeeld een mooie mogelijkheid. Want je hebt vaak te maken met stichtingen met een enkele bestuurder die huizen kopen en verkopen. Zou je nou voor een stichting met een enkele bestuurder die in vastgoed wil gaan handelen verplicht kunnen maken dat je bijvoorbeeld een verklaring omtrent gedrag moet hebben?
Ja.
En het is een hele kleine drempel. Iemand die bona fide is en op die manier met een stichting denkt van ik kan geld verdienen en daarmee kan ik goede dingen doen. Daarvoor is de verklaring omtrent gedrag geen enkele drempel. Maar voor iemand die criminele activiteiten wil gaan doen, misschien wel.
Ja,
en het hoeft maar een kleine drempel te zijn, ja. Maar je maakt het telkens weer een stukje moeilijker om slechte dingen te doen met vastgoed.
Aanvullend daarop, ik ben bij de Koninklijke Beroepsvereniging voor de Notariaat geweest. En daar heb ik ook een keer een presentatie gegeven. En dat zijn, dus bij uitstek zijn dat de mensen die stichtingen oprichten. En die hebben dan de persoon tegenover zich die zo'n stichting op wil richten. En een van de mogelijkheden is dat je een vinkje aan of uitzet bij het verhandelen of het in bezit krijgen van vastgoed voor een stichting. Nou, daar was volgens mij, als ik het goed begrepen heb, min of meer standaard dat dat mocht. En nu hebben ze besloten dat dat standaard niet mag. Tenzij degene die de stichting op wil richten, expliciet aangeeft dat hij dat graag wil. En ook kan uitleggen waarom hij dat wil. Ja. Maar dat is ook weer een heel klein drempeltje om te voorkomen dat het eigenlijk standaard heel makkelijk gemaakt wordt. Naar iets dat je toch een klein beetje meer moeite voor moet doen.
Dan toch de beperkingen. Jij tikte hem net al een beetje aan. Je kan niet alles. Je kan meer dan je mag.
Ja.
Zeg ik dat goed?
Dat klopt.
Want je kan, ik denk als jullie alle data hebben die jullie tot je beschikking hebben en dat goed bij elkaar aan elkaar koppelen, dan kan je misschien wel gewoon op adresniveau pinpointen. Waarvan ik van ja, je zou daar eens moeten aanbellen, jongens.
Dat zouden wij kunnen doen, in principe. Ja. En het is niet toegestaan. Ja, we krijgen enorm veel data uit enorm veel registraties en administraties die bij de Rijksoverheid zijn of bij gemeentelijke overheden. Die data krijgen we allemaal binnen. Dat is vaak op persoonsniveau, dus met een BSN eraan of een Kamer van Koophandelnummer of een naam en adres eraan. Dus er is allemaal identificeerbare informatie. We maken die informatie in eerste instantie pseudoniem. Dat wil zeggen dat het BSN eraf gaat en er komt een betekenisloze code voor in de plaats. Maar dat doen we zo dat het nog wel aan elkaar te koppelen is. Dus meneer X in bestand 1 is hetzelfde als meneer X in bestand 2 en in bestand 3 en in bestand 500. Dus je kan heel goed meneer X volgen. Officieel weet je niet wie meneer X is. Maar op het moment dat je er een adres aan kan koppelen of je kan een heleboel kenmerken van meneer X aan elkaar zetten, dan zou je best een gok kunnen doen over wie dat zou kunnen zijn.
Dus nou, nu snap ik heel goed dat dit uit privacyoverweging ontzettend verstandig is. En als burger geeft me dat een goed gevoel. En tegelijkertijd denk ik, het voelt ook een beetje geforceerd aan. Ik denk van ja, jongens, dit zitten we nou moeilijk te doen. Dat zijn gewoon
we hadden
boven,
ook in het begin van de City Deal hele stevige discussies over wat mogen we met de data doen. Want ja. Als je ondermijnende effecten van criminaliteit wil bestrijden, dan is stap 1 bestrijd de criminaliteit. Pak de misdadiger op en de ondermijning is weg. En we hebben hele stevige discussies gehad over wat kan je wel met de data doen, wat mag je wel met de data doen en waar houdt dat dus ook op.
Ja.
En uiteindelijk zijn we uitgekomen op als je de data wil gaan gebruiken, dan moet je stoppen bij het aantonen van patronen. En met dat patroon kan je een beter beleid maken, kan je misschien een gerichter opsporingsbeleid maken, maar het moet echt ophouden bij patronen. En dan weeg je de privacy en het recht op privacy weeg je af tegen veiligheid of ondermijning.
Ja.
En daar hebben we de grens gelegd bij het maken, het zien van patronen en niet bij het opsporen van individuen.
En uiteindelijk is het gewoon de Tweede Kamer die daar uiteindelijk over gaat. Hè? Of daar verruiming moet komen? Of...
Ja, daar gaat denk ik nog wel wat discussies overheen. Want volgens mij is privacy is vastgelegd in de grondwet.
Mm-hmm.
En als je die wil aanpassen, dan gaat niet alleen de Tweede Kamer erover, maar volgens mij in ieder geval twee opeenvolgende kabinetsperiodes.
Ja, ook dat nog,
en,
ja.
En dat is maar goed ook. Want volgens mij is de data die wij als Nederlandse overheid in ons bezit hebben, die gaat over zoveel detail van alle burgers in Nederland. Daar wil je ook niet een Big Brother op zetten. We leven in een vrij land, gelukkig. En ik denk dat de wijze waarop we hiermee omgaan, kunnen we de data gebruiken om opmerkelijke patronen boven tafel te halen.
Mm-hmm.
En vooral dingen die we misschien niet in de gaten hadden of niet wisten. Om vervolgens daarmee voor de juiste opsporingsinstanties die daar iets mee kunnen of iets mee zouden willen, een verkleining van het zoekgebied van als je nou echt wil iets wil aanpakken, dan zou ik dat hier doen of ik zou het doen met deze en deze kenmerken. Want daarvan is aangetoond uit de data dat het daarmee vaker voorkomt dan in al die andere gevallen. En dan kun je ook de proportionaliteit van je ingezette opsporingsmethode beter op afstemmen.
Nou.
Je gaat ook niet, de Nederlandse politie mag mensen afluisteren. Maar dat mag niet zomaar. Daar heb je toestemming nodig van het Openbaar Ministerie. En dan moet er een gereden verdenking zijn, een gereden twijfel zijn waarom dat zou mogen. Dus daar moet een behoorlijk onderbouwde casus. Je gaat niet iedereen zomaar afluisteren in de hoop van nou misschien vangen we wat op.
Ja. Oké, en dan als het dan gaat over privacy en de AVG, dan valt altijd de term privacy by design. Hè? Ja. Dus we gaan het systeem zeg maar zo optuigen dat privacy gewoon ingebakken zit in hoe we werken. Hoe is dat? Kun je daar hier iets over zeggen? Is dat vooral in protocollen gevangen? Of is het ook in de techniek, kan je dat in de techniek al inbouwen? Jij als...
Het zit in protocollen, het zit in de techniek en het zit in ieder geval bij het CBS heel erg ook in de cultuur. Oh, het zit in de protocollen en in de techniek, zoals ik zei, van je maakt iets een pseudoniem. Hè, dus je ziet meneer X, maar je weet niet precies wie meneer X is. Dat is echt techniek, dat is by design. Tegelijkertijd hebben we ook hele strenge regels over wat mag je wel publiceren. Hoe moet je ervoor zorgen dat als je statistieken naar buiten brengt, dat die niet herleidbaar zijn tot de individueel persoon of een individueel huishouden. En zeker als je honderden statistieken maakt over allerlei verschillende onderwerpen, dan luistert het vrij nauw. En je kan je bijvoorbeeld indenken, we zeggen nooit iets over kleine groepen mensen. 10 is echt absoluut de ondergrens. 10 mensen of 10 organisaties of 10 adressen. Maar vaak is het zelfs nog veel meer. Ga je naar klassen van 100 of 500. Daarnaast zit het bij het CBS ook heel nadrukkelijk in de cultuur. Iedereen die bij ons binnenkomt, die krijgt ook de etende gelofte, net als elke andere ambtenaar. Maar er wordt ook echt benadrukt dat we werken hier met hele privacygevoelige data en daar moeten we veilige informatie van maken. Dat is wat de kerntaak van het CBS is. We pakken privacygevoelige data en dan maken we veilige informatie van die voor iedereen beschikbaar is.
Ja, en we hebben het niet alleen maar in protocollen en in techniek, maar we hebben het ook zo georganiseerd. Want de City Deal Zicht op Ondermijning is inmiddels een samenwerking tussen 14 gemeenten en ik geloof in totaal 18 partijen. En in dat enorme samenwerkingsverband hebben we een groep van 12 mensen. En die 12 mensen, die mogen in de microdata van CBS. En dat zijn mensen die staan onder toezicht van een onderzoeks...
Dus er zit een buffer tussen.
Ja, die mensen hebben een data science achtergrond. Soms zijn ze ook daadwerkelijk werkzaam bij het CBS. We hebben een paar mensen van de universiteit. We hebben iemand van de Belastingdienst. We hebben een paar mensen van de gemeente die allemaal een onderzoeksachtergrond hebben. Dat zijn de enige mensen die in de data mogen kijken. Ik mag ook niet in de data kijken. Ik mag zelfs niet meekijken.
Ik ook niet, trouwens.
Dus als die mensen
maar die zit ik hier dan aan tafel, jongens.
wij regelen dat andere mensen het wel kunnen.
Het is flauw.
Die mensen tekenen bijvoorbeeld ook een geheimhoudingsverklaring. Ja. En die worden niet alleen door de personen ondertekend, maar ook door hun eigen manager.
Ja.
En zo regel je dus ook dat er niks naar buiten kan en mag.
Ja.
De data gaat dus ook niet naar de onderzoekers toe. De data blijft op de systemen van het CBS staan. Dus mensen loggen in via een virtual private network. Dus via beveiligde verbindingen loggen ze in op de systemen van het CBS. Daar doe je het onderzoek. En voordat je de data naar buiten kan, voordat het van onze systemen af mag, controleren we eerst of het veilig is op het gebied van privacy. Dus we controleren eerst of het niet herleidbaar is naar individuele personen of organisaties of adressen.
Nou, dit project, ik noem het maar een project, loopt tot 2021.
Ja.
Ja. En dan gaan we evalueren, of jullie gaan evalueren.
Ja.
En dan verbreden.
Nou, het is goed misschien om even. We zijn begonnen in 2017, toen hebben we het convenant ondertekend. En toen dachten we in eerste instantie, nou, laten we dat tot eind 2018 eens doen. We hebben anderhalf jaar de tijd, dan moeten we toch de hypothese, kunnen we met data gedreven werken, een beeld krijgen, moeten we wel kunnen onderbouwen. Dat klopte, maar toen we dat konden onderbouwen, toen zei iedereen, ja, maar als dat kan, dan moeten we dat nu niet opheffen. Dus toen heeft elke deelnemer van het convenant heeft opnieuw zijn handtekening gezet. Dus we verlengen het tot einde kabinetsperiode. Mm-hmm. Dan hebben we een goede doorlooptijd om een aantal stevige analyses te doen. Nou, die hebben we nu gedaan. Die worden gedeeld, onder andere in het Strategisch Beraad Ondermijning, met JNV.
Nou, het is één groot succes, Mark.
Nou, sterker nog, we zijn zelfs genomineerd voor de Computable Award 2020.
Voilà. En dus, voor het dashboard, ja.
We gaan uitbreiden. Meer gemeentes, meer soorten criminaliteit onderzoeken?
Ik denk eerder meer soorten criminaliteit dan nu nog heel veel meer gemeenten. Want je moet je indenken dat de onderzoeksvragen moeten uit de gemeente komen.
Mm-hmm.
En we hebben nu 14 gemeenten, geloof ik?
14 gemeenten.
14 gemeenten. Ja. Dat is een behoorlijke doorsnee van de Nederlandse samenleving. Als je daar 140 gemeenten van maakt, krijg je een hele moeilijke discussie. En de vraag is, komen er dan ook nog scherpere hypotheses aan?
We hebben daar wel een model voor bedacht. De RIEKS, die ik al eerder noemde. Mm-hmm. Dat zijn die 10 regionale informatie- en expertisecentra. Die vertegenwoordigen zeg maar alle veiligheidsregio's. En daarin vallen in principe alle gemeenten. Nou, met uitzondering van Noord-Holland is elke RIEK-regio vertegenwoordigd in de City Deal. Ik heb vorige week op het hoofd de RIEK-overleg ook een presentatie gehouden. En we gaan nu met de RIEK-organisatiestructuur deze informatie verbreden naar andere gemeenten. en andere gemeenten die binnen het Riek vallen op te roepen om, als die ook vragen hebben, daar aan te geven. Dan wordt het gekanaliseerd, komt er bij ons uit en dan kunnen we het weer afwegen.
Dus het druppelt wel door, het wordt wel breder uiteindelijk sowieso.
Ja, en niet, dat is zeg maar de vraagsturing, maar natuurlijk het gebruik is nog belangrijker. Want er zijn heel veel gemeenten die niet meedoen, maar voor wie dit wel buitengewoon interessante informatie is.
Want de resultaten zijn beschikbaar voor iedereen in Nederland. Niet alleen voor gemeenten, maar ook gewoon voor jou en mij en voor iedereen en de buurman.
Ja.
En die staan in een dashboard. Ziet u die gezicht op ondermijning dashboard. En daar is alle resultaten van het onderzoek, die zijn daarin gewoon voor iedereen beschikbaar. Dus ook voor gemeenten die niet meedoen.
Zijn jullie al het eerste algoritme aan het trainen om een algoritme erop te zetten om dat snuffelwerk te doen? Of is dit echt mensenwerk?
Het is altijd beide natuurlijk.
Kijk, je begint een beetje te glimmen. Ja, kijk, een beetje guitig ineens. Wat is dit?
De term algoritme is heel ingewikkeld. Meestal denken mensen bij algoritme van, nou, we hebben een bak met data en dan gaat er een volkomen geautomatiseerd artificial intelligence programma, die gaat automatisch.
De computer bepaalt wie goed en fout is.
Ja, nou, zo werkt het niet. We werken tot nu toe altijd met echt hypothese gedreven. We denken dat een bepaald patroon zichtbaar zou moeten zijn, omdat dat samenhangt met een bepaalde vorm van criminaliteit. En dan is het mensenwerk om te zeggen van, nou, hoe zou je indicatoren kunnen maken die daarmee samenhangen? Het is ook mensenwerk om in de data op zoek te gaan naar die indicatoren. Tot nu toe is dat echt mensenwerk. Maar je gebruikt wel statistische programmatuur. En daarin maak je wel programma's. En die programma's kan je ook wel weer een algoritme noemen. Dus het woord algoritme is iets te breed om te zeggen van, we gebruiken het niet. Maar het is ook heel, heel raar om te zeggen, we gebruiken het wel algoritmes. Dat is ingewikkeld.
Oké, nou,
het is denk ik wel goed om aan te geven dat alles wat ze doen moet reproduceerbaar zijn, moet transparant zijn. We maken geen gebruik van wat dan ook wel genoemd wordt, een black box. Een black box waarvan je geen idee hebt hoe die werkt. Je stopt er heel veel data in en er komt wat uit. Ja. Zo willen we niet werken. Want we vinden dat we als overheid ook moeten kunnen uitleggen wat we met die data doen. En als iemand ons vraagt, hoe kom je daarbij? Nou, zus en zo.
Dan moet het uit kunnen leggen.
Dan moet het uit kunnen zijn.
Ja. En bovendien wil je ook dat als er nieuwe data beschikbaar komt, nieuwe jaargangen van bepaalde administraties of registraties, dat je exact hetzelfde onderzoek op precies dezelfde manier nog een keer kan doen, zodat je een patroon over de tijd kan zien.
Ja. Neemt het toe, neemt het af. Ook dat is een heel interessante waarneming.
Het zou interessant zijn om te kijken of het gaat verschuiven ook inderdaad. Ja.
Ja,
als we bepaalde dingen hebben ontdekt en dan zie je dat het op de dingen die we hebben ontdekt, dat het terugloopt. Dan kan je echt zien of het effect heeft gehad.
Ja, maar die analyse komt nog dan. Hè? Ja.
Nee, dat klopt. Je vroeg net naar een evaluatie. Bij elke city deal is aan het einde van de periode gaat er een rapportage naar de Tweede Kamer. En schrijven keurig op wat we ontdekt hebben, wat onze uitgangspunten waren en wat we zijn tegengekomen. We hebben al een tussenrapportage gestuurd. Dat was in 2018. En we gaan nu begin volgend jaar een rapportage schrijven over de hele periode. En daar komen we ook met aanbevelingen. En waar we tot nu toe naar aan het kijken zijn, is van goh, deze manier van samenwerken over bestuurslaag heen, dus gemeente, grote uitvoeringsorganisaties als Belastingdienst, politie en ministeries en CBS. Dat lijkt toch wel een gouden greep te zijn. Ja. En op de een of andere manier moeten we daar lering uit trekken over hoe we dat gaan continueren. En nou, we gaan daar een aantal scenario's in uitwerken en die leggen we dan voor in onze stuurgroep. En daar zit een burgemeester uit Tilburg als voorzitter, Theo Weterings. Ja. En die zal daar hele slimme dingen over vinden.
Ruben, tot slot, zin in?
Ja, absoluut. Dit is een ontzettend leuk onderzoek waar hele interessante dingen uitkomen.
Mark Noordhoek, Ruben Dood, dank jullie wel. Ik wens jullie veel succes met dit mooie project. En wie weet kunnen wij ook nog eens een keer gaan evolueren.
Ja, heel graag gedaan.
Luister ook de andere afleveringen van Data na Succes terug. En Mark, als mensen nou meer willen weten over dit project, waar moeten ze zich dan melden?
Dan kunnen ze kijken op de website www.zichtopondermijning.nl.
Dankjewel.